Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
Hallo leuke podcastluisteraar. Ja, deze podcast is eigenlijk spontaan ontstaan. Kunnen we dat zo zeggen?
Je zou het ook een restje kunnen noemen.
Ja, maar dan klinkt het net... Dat klinkt niet heel leuk dat je nu zegt, je gaat naar een restje luisteren van een uur.
Of een toetje. Toetje is wel leuk.
Ja, maar dat klopt ook niet.
Nee, maar het was wel zo dat we Sander Wuister, daar ga je naar luisteren, eerder gesproken hebben over de geestelijke wereld. En we hebben, dat is geen verrassing voor mensen, we hebben altijd een vier blokken. En het laatste blok hadden we gereserveerd voor engelen, geestelijke wezens. En daar kwamen we niet aan toe.
Gewoon niet. En dat bedachten we wel al halverwege dat we met hem over profetie spraken. Staat ook op deze podcast. Toen dachten we, ja, dat wordt hem natuurlijk niet. Dus toen hebben we die gewoon helemaal gelaten. En we zeiden toen, Sander, jij komt bij ons terug. En we gaan gewoon een heel uur over engelen praten.
En soms denk ik dan, we hadden maar één blokje gereserveerd. Gaat dat lukken? Een heel uur was natuurlijk geen enkel probleem.
Geen enkel probleem. Ben jij anders erover gaan nadenken over engelen? Of ben je anders gaan... Ja, anders gaan bekijken.
Ja, het is wel weer even aangezwengeld. Ik moet wel zeggen dat dit een thema is waar ik mezelf al veel in verdiept heb. Wat ik gewoon heel boeiend vind.
Waarom?
Ja, omdat ik gewoon in mijn jeugd een aantal van die boeken las. Frank Peretti bijvoorbeeld. Waar ik helemaal van aanging. En ik dacht, er is een geestelijke wereld die wij niet zien. Hoe zit dat allemaal? Dus dan ga je ook wat, niet alleen maar geromantiseerde boeken lezen. Dus ik heb me er al best wel in verdiept. Maar Sander heeft het wel weer even aangezwengeld. Dat bewustzijn, er zijn gewoon engelen om ons heen. Die hebben een taak. We kunnen ermee samenwerken. Dus dat heeft het wel weer even aangezet.
Ja, en het bijzondere van Sander is, het is ook op de andere podcast. Hij praat er gewoon ook heel nuchter en heel praktisch over, maar wel weer met heel veel passie.
Past ook wel bij zijn achtergrond. Hij is eigenlijk scheikundig van beroep. En dat merk je nog steeds in ook de analytische manier waarop hij het benadert. Niet zweverig of vreemd, maar hij heeft het zelf ontdekt en hij deelt er graag van uit.
En dit gesprek sluit dus aan op de vorige keer dat we elkaar spraken. En daarom begonnen we even met een korte terugblik voor wie het eerste gesprek gemist heeft. En om het geheugen dus weer een beetje op te frissen. Want hij was dus scheikundige. Dus ik vroeg hem, ja, hoe kan het dat ik je nu kan introduceren als een man met een profetische bediening?
Eigenlijk het grootste moment in mijn leven waardoor ik merkte, oh, het profetische gaat open, is in 2015 geweest toen ik bevrijd werd van angst, waar ik decennia lang mee geworsteld had. En dat op dat moment kwam er zoveel rust in mijn leven, zoveel vrede in mijn leven. En vanaf dat moment kon ik mensen in gedachten nemen en gewoon bemoedigende woorden voor ze opschrijven. En dat is verder ontwikkeld in de jaren daarna. Ik was nog steeds werkzaam bij grote technische bedrijven in het zuiden van het land. Mm-hmm. In 2021 vroeg ik aan God, hoe krijg ik meer tijd voor profetie? En toen hoorde ik heel duidelijk, neem een sabbatical, doe het bij 1 april en doe het voor een half jaar. En toen ik dat ben gaan doen, ik had een hartstikke leuke baan, maar ik heb mijn werkgever geen dag gemist.
Nee, dus je hebt het echt gewoon van... Ja, die twee lijken natuurlijk zo ver uit elkaar te staan. Hè?
Klopt.
Een scheikundige.
Ja,
en
de
nu
analytische.
Ga je het hele land door met een profetische bediening.
Ja.
Staat het ook zo ver uit elkaar?
Nou, scheikundigen zijn heel experimenteel ingesteld. Dus de natuurkundige die kan alles netjes via wetten doen. Maar de scheikundige, als je een reactie doet... Ja, er komt altijd een beetje gevoel bij kijken. Sommige mensen die koken herkennen dat wel. Die koken op gevoel. Nou, scheikundigen koken ook een beetje vaak op gevoel. Beetje op recept, een beetje op gevoel. Dus ik ben wel iemand die echt leert door ervaring. Dus op het moment dat je geestelijke ervaringen krijgt en dat soort van vaker terugkomt, dan zie je daar op een gegeven moment wel patronen in. Dus, en dan hou ik ook van een soort van de theorie. En voor mij is de theorie de Bijbel. Hey, wat zegt de Bijbel daarover? En matcht dan wat ik ervaar met de Bijbel. Dat vind ik dan wel belangrijk. Het heeft denk ik heel veel voordelen om een soort van nuchter praktisch te zijn en aan de andere kant geestelijke ervaring te hebben. En dat sluit elkaar ook helemaal niet uit.
Hey, want wat is het voordeel om ook dus nuchter en praktisch te zijn?
Omdat je de geestelijke wereld is echt een wereld die soort van... je kunt je er zelf bijna soort van in verliezen als je alleen maar in die termen praat. En dan heb je geen connectie meer met de mensen die of niet in die wereld kijken of maar heel weinig in die wereld kijken. En die denken echt van, joh, waar heb je het over? Ik ben je kwijt.
Mm-hmm.
Dus de kunst is om soort van de brug te maken tussen de geestelijke wereld wat je daarin ziet en de natuurlijke wereld. Om eigenlijk te laten zien, joh... in dit geval engelen, maar de geestelijke wereld in het algemeen, is eigenlijk heel praktisch. Ook al zien we dat niet altijd zo.
Ja, dat gaan we dus vandaag ook wel proberen te doen. Je noemt echt bij jou echt zo'n veranderend punt in jouw leven geweest. Is het qua geloof ook dat het meer van het hoofd naar het hart ging?
Ja, daarvoor, voor dat moment was er echt een moment dat ik Jezus leerde kennen. Dus ik ben christelijk opgevoed en ik had het altijd over God. En er is echt een moment in mijn leven geweest waarin een dominee uit een traditionele kerk steeds begon over Jezus. Wat mij heel veel irritatie opriep. Ik dacht, waarom moeten we nou over Jezus hebben en niet gewoon over God? En dan komt mijn verstandelijke kant. Ik dacht, ik ga in de Bijbel gewoon lezen. Wat zegt het woord van God over Jezus? En ik dacht, letterlijk, vast niet zoveel. Dus ik ging een soort van Romeinen lezen en dat ging een soort van Jezus. Gelaten. En dan gebeurt hetzelfde. Efeze. En ik dacht, er staat heel veel in de Bijbel over Jezus. En dat is mijn verstandelijke bekering geweest. Toen dacht ik, wacht eens even. Jezus is een soort van belangrijk. Waarom heb ik dat eigenlijk gemist? Ik zei eigenlijk, waarom heeft niemand mij dat verteld? Maar het is waarschijnlijk omdat ik een soort van broccoli in mijn oren had of zo.
Ja.
Op een gegeven moment, deze voorganger, die kon Jezus zo dichtbij brengen, dat het ook heel veel met mijn hart deed. Dus ik heb een jaar lang huilend in de kerk gezeten, omdat ik gewoon voelde, er klopt iemand aan mijn hart. Er komt iemand ook bij die angst. En het voelde voor mij van of ik moet stoppen met helemaal geloof, of ik moet verder met Jezus. Zo extreem was die keuze. En mijn bekering is het zinnetje, doe dan maar. Dat was eigenlijk mijn Jezus binnenlaten in mijn hart.
Doe dan maar,
kom dan maar.
Ja.
Ja. Ja, en dat was eigenlijk omdat ik vlak daarvoor had ik eigenlijk, ik dacht, ik zal God even afschrikken. Ik ga alles vertellen wat niet goed loopt in mijn leven. Ik ga alles vertellen waar ik mee worstel. En ik sloot af met, en zo iemand hoeft u niet. En het enige wat ik hoorde is, Sander, ik hou van je. En toen was mijn geweer waarmee ik aan het schieten was leeg. En ik dacht, ik heb nu niks meer om terug te schieten. En dat raakte mij, dat iemand na al mijn kogels nog steeds kon zeggen, en toch hou ik van je. Ja.
Het mooi, dat raakt je nog steeds.
Ja, het raakt me nog steeds. Ja. Ja.
Ook zo'n keerpunt in je leven.
Ja.
Je bent eigenlijk na dat keerpunt, ben jij heel erg dus je geestelijke zintuigen meer gaan oefenen. Hoe deed je dat?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is niet altijd zo'n bewust proces geweest. Dus Als je, toen ik bezig ging in het profetische, het eerste wat ik merkte is dat, woorden komen. Dus ik merkte woorden komen die niet van mezelf waren. En soms als ik dan woorden had, dan kwamen er ook plaatjes bij. Dus dan zag ik plaatjes en dan beschreef ik die plaatjes. Ik merkte op een gegeven moment, ik voel dingen. Dus op het moment dat ik met mensen praat, voel ik in één keer verdriet. Of ik voel in één keer blijdschap. Of ik voel in één keer een heel grote rust. Dus ik merkte, langzamerhand door het te doen. Dus de vorige keer hebben we ook gehad over Hebreeën 5 vers 14. Dat geestelijke zintuigen, dat je die leert oefenen door de ervaring. Door ervaring leerde ik, er zijn dus geestelijke zintuigen. En dat zijn dus verschillende manieren waarop God tot je kan spreken.
En heeft ieder mens dat soort zintuigen?
Ik geloof dat iedere christen die zintuigen kan gebruiken. Ik geloof ook dat andere mensen die Jezus niet kennen, die zintuigen hebben. Maar ik zeg altijd, de enige legale manier om de geestelijke wereld binnen te gaan is door Jezus. Dus ik geloof, iedereen heeft op een bepaalde manier zintuigen. Je hebt ze lang niet alle vijf altijd. Dus ik weet, ik ben er zelf niet zo'n ster in, maar er zijn mensen die heel veel ruiken in de geest, of die heel veel proeven in de geest. Daar heb ik zelf vrij weinig ervaring mee. En de een zal het misschien zich er bewuster van zijn als de ander. Maar dat is soms ook een stukje training, een stukje bewustwording van.
Het is echt iets, dat vertelde je vorige keer, iets wat je dus heel erg mag leren. Nou, wil je dus echt veel meer weten over de profetie? Die uitzending staat natuurlijk ook op onze podcast. Want we gaan ons nu meer toespitsen dus op engelen. Komt het doordat je die zintuigen dus eigenlijk had geactiveerd, dat je ook dus meer zicht op engelen hebt gekregen?
Dus de eerste keer dat ik engelen zag, wist ik niet dat ik engelen zag.
Vertel.
Dus ik zou een profeet uit Amerika ontmoeten die in Nederland was, in Amsterdam was. En voordat ik hem ontmoette, ik zou hem in de middag ontmoeten, lag ik 's ochtends eventjes op bed en ik was met de Heer in gesprek. En ik vroeg, wat heeft u iets wat ik voor deze persoon kan delen? En in een beeld, en dan komt dus het geestelijke zintuig, in een beeld zie ik hem staan. En ik zie links en rechts naast hem twee indianen staan. Ze hebben geen bovenkleren aan, dus ik zie die enorm gespierde borstkassen. En ze kijken allebei op een bepaalde Norse strenge manier. Ik weet dat ze even groot zijn, maar één zit geknield en die fluistert constant in zijn oor. De andere heeft een boog en die houdt een verrekijker voor zijn ogen. Nou, ik zie nog veel in dat beeld, beschrijf ik nog veel meer van wat er gebeurt. Maar dit is even de twee belangrijkste ingrediënten. Mm-hmm. Dus ik vertelde tegen die man, joh, ik zag twee indianen naast je. En de ene fluistert constant in je oor en de andere houdt een verrekijker voor je ogen. Toen zei hij, wat je zegt is heel accuraat en heel precies. Iemand heeft dus ooit eens tegen mij gezegd, je hebt twee engelen bij je. De ene fluistert constant in je oor en de andere geeft je visie.
Mm.
En toen zei ik in mijn naïviteit, hè, maar ze hadden helemaal geen vleugels. En ze zagen er voor mij ook helemaal niet uit als engelen. En hij begon keihard te lachen. Hij zei, nee, engelen hebben geen vleugels. Dus, nou, dat was mijn eerste ontdekking. Engelen hebben geen vleugels. Maar toen had ik heel veel vragen. Toen dacht ik echt, ja, engelen, heb ik nou engelen gezien? Is dit echt? Dus ik dacht, nou ja, wat raar. Hoe kan dit? En wat zie ik dan? En hoe weet ik dat het echt is? Dus ik vroeg op een gegeven moment, echt letterlijk stel ik God een vraag, maar hoe zit het dan met engelen? En toen zag ik een man die, een ziener die in het buitenland woont, die ik ken, die zag ik. En ik zag bijna een soort van slagschip aan engelen om hem heen. En het was net alsof er iemand met een camera op zijn schouder langs liep en inzoomde op de eerste engelen, de tweede engelen. En ik wist hoe ze eruit zagen en dat ze bijvoorbeeld harpen bij zich hadden. En ik wist gelijk waarom dat was. Dus ik heb het allemaal netjes opgeschreven. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon mijn stoute schoenen aantrekken. Ik ga hem gewoon appen en zeggen, joh, ik heb een beeld voor je, mag ik dat delen? En hij zei, ja, doe maar. En ik heb dat allemaal gedeeld. En hij zei, wauw, dit is een heel accuraat en precies beeld. Alles wat jij zegt, bijna alles wat jij zegt, herken ik of hebben anderen over mij gezegd. En er zaten heel specifieke dingen bij. Nou, en toen had ik eigenlijk nog meer vragen. Toen dacht ik, nu zie ik nou echt engelen? Dus waarom zie ik engelen en waarom zie ik ze zo en wat zegt de Bijbel erover? En dus, nou ja, dus had ik alleen nog maar met meer vragen. En dat is mijn begin van mijn zoektocht geweest naar engelen.
Ja, want waarom wilde je die zoektocht doen?
Omdat ik soort van, ik denk een deel in mij wil altijd soort van relateren aan de Bijbel. Voor mij voelt de Bijbel als super betrouwbaar en misschien is dat ook een beetje mijn wetenschappelijke kant als een soort van vast.
Mm-hmm.
Dus dat mensen ervaringen hebben, ja, het zal wel. Maar is er een soort van, kunnen we dat soort van relateren aan wat de Bijbel zegt? Dus ik denk dat ik daarom zoveel vragen had. En ook, ja, het is net alsof je in een nieuwe wereld stapt, dat je denkt van, hè?
Is dit?
Wat is dit? Welk luikje is er nu weer in mij opengegaan?
Want vandaag praten we natuurlijk ook uitgebreid over, waarom is het eigenlijk belangrijk of nuttig om over engelen te praten?
Ja. Ja, ik denk het allereerste antwoord wat ik daarop geef is, de Bijbel spreekt er heel veel over. Dus 300 teksten zijn er in de Bijbel over engelen. En de Bijbel spreekt er heel open over. Dus ik geef je een voorbeeld in, ik geloof, Handelingen 28. Als Paulus schipbreuk heeft gelegen, bijna voordat hij schipbreuk leidt, dan wordt hij op een ochtend wakker en zegt hij, vannacht heeft een engel van God tot mij gesproken. Nou, als je dat in een willekeurige gemeente een preek zou houden en met die woorden zou beginnen, dan denk ik dat er heel veel mensen ongemakkelijk soort van op hun stoel gaan zitten. En denken van, wat krijgen we nou dan toch?
Mm-hmm.
Terwijl de Bijbel spreekt erover. Het wordt niet soort van opgeklopt. Het wordt gewoon gebracht als, ja, er waren engelen.
Ja, niet van, oh, dat is alleen op de meest bijzondere, speciale momenten.
Nou, zo wordt het niet geïntroduceerd. Dus ze verschijnen. Mensen ervaren ze. Mensen worden er soms een beetje bang van. Soms zijn ze best heftig in hun verschijning. Soms hebben mensen het niet eens door dat het engelen zijn. Het tweede antwoord is, denk ik, we richten ons heel erg veel op het kwade. Oh, er zijn demonen om ons heen, daar moeten we voor oppassen. En pas maar op.
Geestelijke strijd.
Ja. En wat wij in die geestelijke strijd hebben, zijn dienende geesten. Zo beschrijft Hebreeën 1 vers 14 ze. Dienende geesten, namelijk engelen, die ons dienen. Maar die ook voor ons strijden op commando van God. Dus die geestelijke wereld is niet alleen maar een kwade plek. Maar er is ook heel veel bescherming en heel veel goeds wat God ons wil geven. En de manier waarop hij dat doet is door engelen.
Ja, dus je zegt het is goed om over te praten, omdat er nou eenmaal in de Bijbel veel over wordt gesproken. Zijn ze er? En omdat ze dus ook echt een rol hebben dus. Eigenlijk in die geestelijke strijd. Kan je nog meer vertellen over, hè, als we toch even die basis hebben van wat nou echt, wat is nou dus die rol dus van engelen?
Ja, nou, het wordt engel in het Hebreeuws is het malak en betekent eigenlijk gewoon boodschapper. En het woord malak wordt zowel gebruikt als boodschapper als een mens of boodschapper als een engel. Dus uit de context moet je opmaken of het over een engel gaat of over een mens gaat. En daarmee zie je, God is een God van relatie. Dat vind ik altijd zo mooi om te zeggen. God is een God van relatie. En hij houdt ervan om die relatie in stand te houden door met ons te communiceren. Nu communiceert hij tot ons door zijn geest, doordat hij zelf tot ons spreekt. Maar hij heeft ook boodschappers. En die noemt hij zo, malak of in het Grieks angelos. En daar komt ons woord engel vandaan. En die boodschappers, die brengen ons dus boodschappen.
Maar waarom gebruikt God boodschappers?
Ja, weet je, God is een God die alle macht heeft in hemel en op aarde. En toch heeft hij ervoor gekozen, vraag me niet waarom, maar toch heeft hij ervoor gekozen om zijn autoriteit te delegeren. Op aarde heeft hij die gedelegeerd aan de mens. Dus de mens, Adam en Eva, kregen de zeggenschap over heel de aarde. In de hemel heeft hij dat gedelegeerd op een bepaalde manier aan de hemelse wezens daar. Engelen en nog andere hemelse wezens. Dat is zijn keuze. Dus ik vraag mij niet waarom God dat gedaan heeft.
Ik hou de vraag in.
Dus die mag je zelf aan God stellen. Maar, mm-hmm. maar dat is waar hij van houdt. Dus hij houdt ervan om zijn autoriteit te delen met zijn wezens. Dat hij niet alles in zijn eentje beslist. Maar om andere mensen mede verantwoordelijk te maken. Dus ik denk dat het helpt als je dat soort van zo ziet van, oh ja, op aarde is er een bepaalde autoriteitsstructuur. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan een overheid of denk aan politie of er is een bepaalde gezagsstructuur. Zo is het in de hemel ook zo. En ik zou bijna zeggen, die is for our benefit. Dus die is in ons voordeel. God geniet ervan om ons op allerlei manieren te laten weten dat hij er is en ons te beschermen zonder dat hij zelf altijd aanwezig is.
En is die rol van engelen dan puur dus alleen die boodschap? Je hoort natuurlijk ook vaak over of bescherming of wat?
Er zijn ontzettend veel
functies.
Ja, er zijn enorm veel functies die engelen hebben. Dus engelen worden dienende geesten genoemd. Ze dienen ons. Dus op het moment dat Jezus uit de woestijn komt, na de verzoeking in Matthäus 4, dan komen de engelen, staat er, en engelen kwamen en dienden hem. Dus Jezus als mens wordt gediend door engelen. Het staat niet per se hoe ze hem dienden, maar hij wordt gediend door engelen. Engelen beschermen. Dus je ziet dat engelen vechten bijvoorbeeld. Dus je hebt de aartsengel Michael, die wordt de aanvoerder van een leger genoemd. In het Oude Testament wordt hij een prins genoemd. Dus in de teksten waar het over aartsengelen gaat, gaat het over strijd en over vechten. Demonen en engelen zitten soort van op hetzelfde niveau, op hetzelfde level. Dus daar kan van allerlei strijd plaatsvinden. Engelen kunnen kracht geven. Er zijn een paar plekken in de Bijbel, onder andere in Daniel, waarin er een engel komt en Daniel zegt, nu heb ik kracht gekregen. Dus engelen kunnen van allerlei dingen kunnen ze doen. Engelen aanbidden bijvoorbeeld. Dus Openbaringen is onder andere het boek van aanbidding, waar je ontzettend veel aanbidding ziet. En je ziet dat hemelse wezens, maar ook engelen daarin een rol hebben. Maar engelen nemen bijvoorbeeld ook besluiten. Dus in Daniel 6 is er een raad van wachters. En die raad van wachters die neemt een besluit dat de koning van Babel, dat die gras moet eten als een rund. En dan staat er, dit is door het besluit van de raad van de wachters. Dus kennelijk is er een raad van wachters die met elkaar een besluit nemen wat ongetwijfeld 100% overeenstemt met Gods besluit, maar wat wel hun besluit is. Dus daarin zie je bijvoorbeeld weer zo'n voorbeeld van, er wordt autoriteit gedelegeerd. God zegt, nou, jullie mogen dat besluit nemen. Nou, dat zijn een aantal dingen wat engelen kunnen doen.
Er zijn best wel dus wat verschillende functies. En je zei wel een beetje dat het hoofdding ervan is, dienen.
Ja, het zijn dienende geesten. En ze dienen op heel veel verschillende manieren. En aanbidding van God is ook echt een van de functies die ze hebben. Dus ze zijn er eigenlijk ter beschikking voor ons. Dus hoe fijn is dat eigenlijk?
Ja, en waarom is dat?
Nou, wat ik al zei, hè, die geestelijke wereld, daar heb je natuurlijk de demonische machten die het ons lastig proberen te maken, die ons die dwaallichtjes proberen te zijn, et cetera. Engelen zijn eigenlijk een soort van de even knie of de qua geestelijke structuur zit ze op dezelfde level. En daar gebeuren ook best wel veel clashes tussen demonen en engelen. Ik zie in de Bijbel ook voorbeelden van dat er echt strijd plaatsvindt in die geestelijke gewesten.
Want demonen waren natuurlijk ook engelen eerst.
Demonen waren engelen. Die gevallen zijn, dus die gerebelleerd hebben tegen God onder aanvoering van Lucifer, die we Satan of duivel noemen. En die dus inderdaad zich tegen God hebben gekeerd.
Want engelen hebben dus net als mensen ook dus een vrije keus?
Ik geloof dat engelen één keer een keus hadden en dat ze nu een soort van onvoorwaardelijk God dienen. Dus als ik zie soms engelen in het gezicht en wat ik daar zie is zo'n passie en zo'n onvoorwaardelijk dienen van God. Een soort van, dat is voor mij een enorm voorbeeld. Dus het is net zoals als de Heer zegt tegen een engel springen dat vuur, dat hij gewoon weet, 100% vertrouwd, als de Heer het zegt, dan gaan we het gewoon doen. Dus er is een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van engelen aan het woord van God.
Een verschil met de mens.
Dat is nogal een verschil met ons, ja. Ja.
En is het heeft God dan in één keer gewoon een soort, ja, soort schare engelen geschapen en dat.
Ja, goede vraag.
Dat is het.
Ja, ja. Dus engelen planten zich niet voort. Hè? Dus dat weten we uit de Bijbel dat als wij sterven staat er zullen wij zijn als de engelen en dan zullen we niet meer. Dan is ook in nieuwe aarde is er in die zin geen voortplanting meer zoals het er nu is. Dus ik geloof dat alle engelen in één keer zijn geschapen en dat was het. Ja. Ja.
En is, kan je dan ook ergens lezen hoeveel dat er zijn?
Nou nee, de Bijbel spreekt over duizend, duizendtallen en tienduizend, tienduizendtallen. Dat geeft aan ontzettend veel. Dus ik geloof dat er heel veel engelen zijn. Ik heb pas een spreekbeurt gehouden of een preek gehouden over de sterren. En engelen worden soms ook sterren genoemd. Alleen al in ons heelal, even een side note, zijn al 100 miljard sterren. Nu weet ik niet of je gelijk de vergelijking kan maken dat ook 100 miljard engelen zijn, maar er zijn enorm veel sterren. Ik geloof echt ook wel dat er echt heel veel, dat God is gul en God is denkt groot. Dus het is niet zo dat hij er maar een paar heeft en een soort van tekort komt of zo. Dat is, vind ik niet pas in het hart van God. Er zijn plenty engelen. Ja.
En ze zijn er dus om te dienen, te aanbidden. Ze zijn in het onzichtbare. Soms in het zichtbare, vaak weten we dat waarschijnlijk helemaal niet. Misschien als je dus daar meer op geoefend bent. Misschien dus ook weer wel. Voelen we misschien ook een bepaalde gêne om met elkaar te delen over engelen?
Nou, ik denk dat het niet een onderwerp is bij de koffie waarin we snel zeggen, joh, even, gisteren zag ik toch een leuke engel? Nee, dat is, het voelt een beetje. Dus ik denk wel eens, er is, wat ik zo net al zei, er is meer aandacht voor die tegenstander soms. Dus als we het hebben over, oh, ik voel echt een demon van dit en dat en dan dat. Of echt, ik voel hier een boze macht. Dat is veel meer geaccepteerd dan wanneer je het tegendeel zou zeggen. En ik snap dat aan de ene kant ook wel. Omdat het laatste wat engelen willen is tussen jou en God staan qua aanbidding. Dus op het moment dat we praten over engelen, dan is eigenlijk de bedoeling ervan dat we een lens krijgen die ons nog meer laat zien hoe groot God is en hoe krachtig hij werkt.
Het gaat niet om de engelen.
Het gaat niet om de engelen. Dus ze zijn de secret agents en daarom zijn ze vaak ook onzichtbaar. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Dus op het moment dat dingen in ons leven gebeuren en wij denken, oh, dit was echt God die mij hielp. Terwijl het misschien engelen zijn die dat eigenlijk deden. Dan denk ik, oh, maar de engelen staan nu echt te juichen. Want die willen ook God alle eer geven. En als wij dat doen, dan zijn we gelijk gestemd. Dus engelen weten, denk ik, ten diepste heel goed. En een voorbeeld daarvan is Gabriel, kom ik zo op. Weten ten diepste heel goed wie God is. En wat hun verhouding is ten opzichte van hem. Dus Gabriel zegt tegen Zacharias, dat hij die vraagt op een gegeven moment, hoe zal ik weten dat ik nog een zoon zal krijgen? En dan reageert die engel Gabriel heel verontwaardigd. En die zegt eigenlijk, joh, ik sta voor het aangezicht van God. Met andere woorden, ik praat met de waarheid, hoofdletter, zelf. Ik weet wie hij is. Wat zit jij soort van te twijfelen? Volgens mij krijgen engelen soort van, als ze dat kunnen, echt een error. Soort van, hallo, snap je het niet of zo? Wat is jouw probleem? Dus engelen zijn zich zo bewust van de tegenwoordigheid van God. Dat ze daarin alles in hun is uit om niet alleen mensen te dienen, maar ook God te dienen.
Is het ook zo dat wij misschien als christenen engelen wat lastiger vinden? Omdat natuurlijk engelen in andere soorten religies, als gewoon meer dat, denk een beetje bijvoorbeeld aan New Age, misschien ook nog in andere dingen, wordt engelen, die zijn er best wel prominent aanwezig. Ja. Dat wij snel bang zijn van straks...
Ja. Ja, ik denk dat het helemaal klopt. En dat is echt wel weer zo'n strategie van Satan. Hè? Dus die pakt het goede, die verdraait het. En dan zou je bijna het kind met het badwater weggooien.
Mm-hmm.
En ik wil ook echt benadrukken, het komt ook echt aan op onderscheidingsvermogen. Dus niet alles wat licht geeft of wat soort van aan je verschijnt, kun je zomaar zeggen, oh, dat is een engel. Dus je wil aan de ene kant niet naïef zijn en denken van, oh, nou, als ik iets zie, dan zal het wel van God komen. En aan de andere kant wil je ook niet jezelf helemaal afsluiten en zeggen van, alles wat bovennatuurlijk is, dat is niet van God.
Nee, ik ga alleen in mijn hoofd.
Ik ga alleen in mijn hoofd zitten. Dus het voelt aan de ene kant veilig om te zeggen van, als ik de controle heb... Maar als je op internet gaat zoeken en je gaat zoeken op engelen, dan vind je inderdaad ook allerlei websites met nummers van engelen, namen van engelen. En je moet je ten diepste afvragen, helpt dit mij dichter naar Jezus toe? Is een soort van, wordt hij hierdoor meer geëerd? Of ben ik me nu aan het richten op de engelen zelf?
Dat is een hele goede check.
Dat is een hele goede check, ja. Dat is een soort van fundamentele check, ja.
Ja, Sander, ik ben wel benieuwd. We hebben natuurlijk al veel over engelen gehad. Je vertelde al je eerste ervaring met engelen. Zie je sinds die ervaring, zie jij vaak nu engelen?
Ja, ik zie ze regelmatig, maar ik ben er nooit naar op zoek. Dus het is niet zo dat als ik hier het gebouw van Groot Nieuws Radio binnenkom, dat ik denk
je ziet toch op elke hoek?
Ja, precies. Waar zijn hier de engelen? Nee. Ik vertrouw erop dat er engelen zijn, maar heel vaak... Ja, verschijnen ze op momenten dat het nodig is dat ik ze zie. Dus het is niet zo dat ik bij iedereen loop te speuren, welke engelen heb je bij je? Dus zo ben ik er niet op gericht. Maar er zijn genoeg momenten, genoeg verhalen waarin ik merk, engelen zijn aanwezig. En het is een prachtig verhaal, hè, over engelen die samen met die zingen en God aanbidden. Nou, Dat is ook wat ik heb gezien. Engelen aanbidden ook echt God, ja.
Want heeft het dan altijd een bepaald doel als jij een engel ziet?
Soms wel. Soms zijn ze... Soms laten ze weten dat er bijvoorbeeld bescherming is. Dus ooit eens zei ik tegen een man... Joh, ik wil echt tegen je zeggen, er is bescherming over je leven. Want ik zie twee engelen achter je staan... die er gewoon zijn om jou constant te beschermen. En wat er bij hem gebeurde is dat er op dat moment een heel stuk angst van hem afviel. En dat hij dat eigenlijk gewoon die geruststelling van, God is met mij door middel van engelen. Dat het gewoon zoveel geruststelling gaf dat het gewoon dat angst daardoor wegging. Dat moet ik achteraf horen. Het is niet dat ik het allemaal zie gebeuren. Maar dat is een van de dingen dat ik dan denk van, dat is dan kennelijk de functie geweest. Ik weet ook niet waarom ik het altijd zie of waarom ik het altijd op dat moment zie. Maar er zijn wel voorbeelden waarvan ik echt denk, ik ben blij dat ik nu weet dat er engelen zijn.
Kan je zo'n voorbeeld noemen?
Ja, wij waren als gezin op vakantie met onze tent in Frankrijk. We zaten helemaal achteraan de camping. Daar was een riviertje en over die rivier was een vrij grote houten brug. En ik werd 's nachts wakker. En ik hoorde paarden hinniken en ik hoorde in de verte honden blaffen. Nu ben ik niet zo'n dierenkenner, maar ik denk als 's nachts paarden gaan hinniken, dat voelt voor mij als niet pluis. En die honden die waren eerst ver weg en die kwamen steeds dichterbij. Gingen honden blaffen, op de camping gingen honden blaffen. Toen hoorde ik iemand over die brug lopen. En dat voelde bij mij als een beetje unheimisch. Een beetje dat ik dacht van, dit voelt niet prettig. En toen hoorde ik dus op een gegeven moment... het gras ritselen. En toen zag ik eigenlijk door, een tent heeft een binnencabine en een buitencabine. En voor onze tent, dus ik keek in de geest door die twee doeken heen, zag ik een engel bij ons staan. En dat gaf mij aan de ene kant rust. En tegelijkertijd merkte ik gewoon de onrust die er rond onze tent was ontstaan. Mijn vrouw Tineke werd wakker en ze zei, joh, wat is hier aan de hand, joh? Dit voelt echt niet fijn. Dus we hebben samen gebeden. En toen we aan het bidden waren, toen zei ik ook in mijn gedachten, Heer, stuur nog meer engelen. En met dat ik dat zeg, zie ik door onze tent in één keer 5 gestaltes verschijnen. En dan moet je denken aan, in films laten ze engelen soms zien als van die witte mannen in witte kleren. Mm-hmm. Nou, zo zag ik ze. Dus die stonden ook dwars door de tent heen. Dus de middelste paste precies erin, maar die anderen stonden gewoon door het tentdoek heen. Dus die geestelijke wereld en natuurlijke wereld vallen gewoon over elkaar heen. En wij zijn met een gezin met 5. Dus dat vond ik echt wel een hele geruststelling. Nou, dat geritsel en dat ging buiten door, maar ik voelde wel een soort van geruststelling. En toen gebeurde iets wat ik helemaal niet verwacht had. De engel die het dichtstbij was, die draaide zich naar mij om. En hij zei, jullie zijn nu veilig. We hebben een andere opdracht nu, dus we moeten gaan. En in een swoosh zie ik zo weggaan. Nu vraagt iedereen zich natuurlijk af, joh, wat was dat nou? Waar zijn je nou voor bespaard gebleven? Het enige wat we de volgende dag hebben gehoord is dat er op de camping een man met een cape liep. En ze dachten dat het een van onze zoons was. Maar dat was niet zo. Die lag lekker in zijn tentje mm-hmm. te slapen. Dus we weten niet precies waarvoor we bewaard zijn. Maar het voelde wel als kwaad. Het maakt mij ook niet zoveel uit, waar ben ik nou precies voor bewaard? Maar toen was de aanwezigheid van engelen heel reëel. En dat voelde echt als fijn, kan ik je zeggen.
Ja, want voelde je daardoor dus ook inderdaad echt veilig?
Ja, dat geeft wel een heel andere blik op de situatie. Dus dan lig je nog niet heel gemakkelijk, dan lig je niet in een keer fluitend in je tent. Want je voelt ook van de intensiteit van de donkerheid die er eigenlijk is. En ook het onzekere en het kwetsbare van een tent. Dat voelt een tent in een keer heel kwetsbaar. En tegelijkertijd weet je, er is bescherming en dat wordt heel expliciet benoemd. Dus daar mag je dan ook op vertrouwen.
En zagen de andere mensen van je gezin deze engelen ook?
Nee. Dus dat is het bijzondere soms aan het zien van engelen. Het is niet zo dat op het moment dat ze verschijnen, dat iedereen ze ziet. Of dat iedereen hetzelfde ziet. Sterker nog, sommige mensen kijken in die geestelijke wereld. Of hebben die ogen daarvoor. Of hebben die ogen daarvoor ontwikkeld. Dus op het moment dat je dat niet hebt, wil niet zeggen dat dat nooit gebeurt. Bij mij was dat eerst ook niet. En daarna wel. Maar het hoeft dus niet te zijn dat iedereen exact hetzelfde ziet.
En waren ze wel net zo gerustgesteld als jij?
Ja, dus die engel die buiten stond, die stond daar echt met don't mess with me. Dus die straalt in alles uit. Als je bij mij in de buurt komt of als je langs mij wil, heb je een vet probleem. Want ik sta hier namens de autoriteit van de Allerhoogste. Dus dat weten ze ook, dat ze gewoon de Allerhoogste dienen. En als zij daar gestuurd zijn met een opdracht, voelt het voor mij van, er is niemand die mij hier van deze plek af gaat halen, behalve als ik het commando krijg om hier weg te gaan.
Maar jij zag dat, maar je vrouw niet.
Nee. En ik was niet zo bij de hand om gelijk te zeggen, wacht even, hier staan hier engelen. Dus achteraf zei ze tegen mij, nou, dat had je wel even mogen zeggen.
Ja.
Maar dat is soms ook omdat die wereld, geestelijke wereld, is soms, is heel reëel. Maar soms is het ook zo indrukwekkend dat je soort van eventjes moet, dat bij mij even moet inzinken van, wat zie ik nou precies? En dit gebeurt er. Dus ik ben dan niet gelijk zo ad rem dat ik zeg van, lieverd, maak je geen zorgen, want er zijn hier 6 engelen.
Nee, precies. Zij zat nog helemaal in de stress.
Ja. Maar wat we wel allebei merkten, gebed geeft ook rust. Mm. Dus het is niet zo dat je per se in het voordeel bent of je ziet dingen die anderen niet zien misschien. Maar bidden is ook gewoon iets wat rust geeft, wat haar ook rust gaf.
Werkt, als je zoiets meemaakt, werkt dat ook uit dat je dan actief bidt om bescherming door engelen?
Is een goede vraag. Heel vaak bid ik tot God om bescherming. Dus hij is degene die wel weet hoe je dat het beste moet doen. Dus sommige mensen vragen ook, oké, hoe kunnen we samenwerken met engelen? Of hoe werkt dat? Ik zal je een verhaal vertellen wat misschien een beetje een apart verhaal is. Van een ervaring met engelen. Wat mij leerde. Dit is hoe het werkt in de geestelijke wereld. Ik was in een dienst in België. Er werden oudsten ingezegend. En er was een fantastische aanbidding. Echt. Er was een man met een gitaar alleen. Maar fantastische aanbidding. En als de aanbidding sterk is. Ja, dan kan het profetische zo openspringen. En ik weet dat er een engel bij mij is. Die woorden influistert. Nu zou je zeggen, maar dat zijn toch gaaf van de geest. Ja, dat is ook zo. Alleen het staat God vrij om daar engelen voor te gebruiken. Kan ik straks nog wat over zeggen. En in de geest draai ik mij om naar die engel. En ik zeg, heel fijn dat je me nu aan het bedienen bent. Maar zou je heel even willen wachten? Want ik ben nu Jezus aan het grootmaken. En dit stoort me eigenlijk bij het aanbidden van Jezus.
Nou.
Dus dat is gek, hè, om dat te doen. En dat deed ik heel spontaan. En met dat ik dat gedaan had, dacht ik, kun je dat eigenlijk wel zeggen tegen een engel? Dus ik heb een mentor en die belde ik op. En ik stelde hem die vraag en die begon hard te lachen. Hij zei, joh, engelen luisteren alleen naar Gods stem. En dat is eigenlijk ook wat je in de Bijbel terugvindt. Psalm 103 zegt, zijn boden gaan uit op zijn woord. Dus engelen luisteren alleen naar Gods stem. Op het moment dat wij woorden spreken in overeenstemming met Gods woord, dan kunnen engelen daarop reageren. Op het moment dat wij profetische woorden spreken, echt woorden spreken door de Heilige Geest, dus die zuiver profetische woorden zijn, dan kunnen engelen daarop reageren, omdat ze herkennen Gods woorden in jouw woorden. Maar ze dienen God en ze luisteren eigenlijk alleen naar hem. Dus ik geloof niet per se dat je engelen zomaar kunt commanderen van doe dit of doe dat of doe dat, tenzij God dat in je hart legt om dat te doen. Jezus zei, vlak voor zijn sterven, we zitten in een mooie tijd daarvoor, zei hij, zou ik het de Vader niet vragen en hij zou mij 12 legioenen engelen ter beschikking stellen. Dus zelfs Jezus als mens vraagt het de Vader en commandeert niet zelf engelen. Dus sommige mensen doen dat.
Het is niet de bedoeling om tot engelen zelf dus te gaan bidden of te opdrachten.
Bidden niet. Ik zal niet zeggen dat als je een engel een commando geeft, dat het nooit kan werken. Maar ik zou eigenlijk altijd zeggen, richt je aandacht op Jezus. En engelen zullen daarin werken.
Ja, dus eigenlijk, je bidt gewoon God tot bescherming. Het is aan hem hoe hij dat invult.
Ja, en het is helemaal, wat mij betreft, helemaal prima als je zegt van, Heer, stuur uw engelen om ons te beschermen. Dat is natuurlijk ook wat ik vroeg in die tent. Dus dat is gewoon de manier hoe God praktisch op aarde bescherming kan bieden. Ik wil echt voorkomen dat we de aandacht zo op engelen gaan richten dat het de aandacht van Jezus afneemt. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Terwijl aan de andere kant, mensen hebben wijsheid gekregen. Dus soms als je wijsheid nodig hebt, dan kun je natuurlijk aan God vragen om wijsheid. Maar kun je ook naar een wijs persoon toe gaan en zeggen, joh, ik heb wijsheid. Dat betekent niet gelijk dat je die persoon moet aanbidden omdat hij je wijsheid heeft gegeven. Dat is natuurlijk waanzin. Niemand denkt daarover. Mm-hmm. Dus als we met elkaar omgaan zoals we met engelen omgaan, van ze dienen, dat is heerlijk. Alle eer aan Jezus. Mm-hmm. Nou, dan gaat er volgens mij niet zo snel iets mis als het over engelen gaat.
Het is dus wel echt een functie van engelen, bescherming. Je hoort ook vaak van, je bescherm engels. Wat veel mensen natuurlijk ook zeggen. Mm-hmm. Je hebt ook meegemaakt dat engelen mensen echt begeleiden, bijvoorbeeld richting gebed. Hoe werkt dat?
Ja, wat ik een keer heb meegemaakt is, ik was in een zaal. We hadden heel hard soort van God aanbeden, gestreden in de geest. En toen zat ik op een gegeven moment op een hoop kussens. En ik had mijn ogen dicht, maar ik zag de zaal nog steeds. Dus ik zag nog steeds de ruimte waarin we in zaten, maar dan door geestelijke ogen. En ik zag eigenlijk vier engelen binnenkomen met een persoon die heftig aan het tegenstribbelen was. En die bracht ze naar een heel specifieke plek in de ruimte, die ik soort van in het fysieke ook kon herkennen. En daarachter twee engelen die iemand meesleepte bijna, die helemaal verstijfd was. En ik dacht, wat gebeurt er nou? En ze waren dus allebei geketend. En die engelen hadden sleutels bij zich. En je kent misschien wel zo'n gasbrander waar zo'n blauwe vlam uit kwam. Mm-hmm. Nou, die kwam uit de baard, of uit dat slotding van de sleutel wat je in het slot steekt. Kwam daar een vlam uit. En daar sneden ze de boeien die ze hadden, sneden ze open. En ik dacht, waarom zie ik dit? Maar ik had geen tijd om daarover na te denken. Want iemand die stootte mij aan, die zei, joh, er zat een vrouw helemaal daar in het midden van de zaal. Wil je even naar haar toe gaan en over haar profiteren? En ik loop daar naartoe. En, om, Ik loop daar naartoe en aan de linkerkant zie ik het ene beeld. En aan de rechterkant zie ik eigenlijk de plek waar het tweede beeld was. En op een gegeven moment draai ik mij en kijk ik rond. En zie ik dus op de plek waar die vier engelen met die persoon die tegenstribbelde. Zie ik een vrouw op de grond liggen die heftig aan het tegenstribbelen is. Een vrouw zit bij haar en bidt voor bevrijding. En op een andere plek waar die persoon was die helemaal verstijfd was, ligt een andere persoon. En iemand is er ook bij om te bidden. Dus wat ik daarvan leer is, engelen dienen. Engelen bereiden eigenlijk voor wat we in het natuurlijke al zien.
Mm.
Dus God ziet natuurlijk het einde vanaf het begin. Dus hij ziet alles al. En hij bereidt dingen voor vanuit de geestelijke wereld. En daar hebben engelen ook een rol in. Dus dat sluit de rol van mensen niet uit. Want er moest nog steeds gebeden worden voor bevrijding. Maar daarin werken we dus in dat specifieke geval met engelen samen. En ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi om te zien. En dat maakt het ook reëel of zo. Dat maakt die geestelijke wereld heel reëel. Omdat je eigenlijk die geestelijke wereld en die natuurlijke wereld, die vallen over elkaar heen. Dus een geestelijke wereld kan heel snel klinken als, ja, ik zie wat jij niet ziet, leuk, mm-hmm. leuk. Maar nu heb je een voorbeeld waarin je zegt van, oh, maar het gebeurt ook praktisch. Je kunt ook met je fysieke ogen zien.
Wat is dat inderdaad, je noemt even het woord samenwerken. Is dat iets, als je het hebt ook inderdaad over geestelijke strijd, dat we dus met engelen een soort van kunnen samenwerken?
Ja, goede vraag. Ik richt mij dan, dat gebeurt. Iemand zei ooit eens, engelen dienen Christus in jou. Dat vind ik een heel briljante manier om het te verwoorden. Dus daar waar wij in het geestelijke strijden met gebed, vindt er iets plaats in de geestelijke wereld. Een mooi voorbeeld vinden we in Daniel. Ik geloof uit mijn hoofd Daniel 10. Daniel die gaat 21 dagen bidden. En dan komt er uiteindelijk een boodschapper. En die zegt, vanaf dag 1 was ik al naar je onderweg. Maar ik werd tegengehouden door de vorst van Perzië. Nou, de vorst van Perzië is geen natuurlijke koning, want die kan zo'n engel niet tegenhouden. Dus dat is een geestelijke macht die over het gebied Perzië gesteld is. Dus een demon of een principality. En daar moet een andere engel moet er aan te pas komen. Ik geloof Michael. En die moet soort van de weg openmaken. En dan kan die boodschapper bij Daniel komen. Dus dat is een Bijbels voorbeeld waarin wij bidden, of in dit geval Daniel bidt. En dat zet de geestelijke wereld in werking. Dus ja, wij doen veel meer dan we doorhebben, de geestelijke wereld in werking stellen. Op het moment dat wij bidden, dan reageert God erop. En een van de manieren waarop je daarop kan reageren is door zijn engelen te sturen. Dus opnieuw, net zoals de vorige keer heb uitgelegd, die geestelijke wereld, daar zitten we middenin. Whether you like it or not. Engelen reageren gewoon op Gods woorden. En als wij tot God bidden, dan werken we dus in die zin samen met engelen. Ja.
En daarin draait het wel wat je zegt, draait het om Jezus.
Altijd. En dat zal het ook altijd blijven doen. Het zal altijd gaan over Vader, Zoon en Geest. En engelen weten dat donders goed. Wij als christenen weten dat ten diepste ook donders goed.
Het zijn natuurlijk mooie verhalen, hoor je natuurlijk over hoe mensen beschermd worden. Je vertelde net een mooi persoonlijk verhaal. Maar ja, we kennen natuurlijk ook honderden, duizenden, nog veel meer verhalen. Dat het natuurlijk geen bescherming in ieder geval lijkt te zijn.
Ja.
Dat komt ook meteen bij die moeilijke geloofsvraag. Maar ja, dat is toch een beetje van, waarom stuurt God soms wel een engel en soms niet?
Ja. Ja, het is een... Het
Sander.
Is, ja, ja, nee, ja. En dat is een heel reële vraag. En dat is ten diepste echt een hartsvraag.
Mm-hmm.
Dus het zou heel makkelijk voor mij zijn om even een antwoord uit mijn mouw te schudden. En dus mijn eerste antwoord is, ik weet het niet altijd. Dus ik weet dat de geestelijke wereld kan beschermen. Maar ik weet ook, de eerste 12 apostelen zijn ook niet op een fraaie manier aan hun eind gekomen. Hield de bescherming toen in één keer op. Ik weet niet of het doel van ons leven is een soort van...
Lang en gelukkig leven.
Lang en gelukkig leven.
Dat we daarvoor beschermd.
Ja, dus de vraag van lijden die hieronder zit is een complexe vraag. Dus aan de ene kant heb je lijden wat komt door het kwaad in de wereld. En tegelijkertijd spreekt de Bijbel ook heel reëel over, joh, lijden zal je deel zijn. Op wat voor manier dan ook. Dus ik begrijp de vraag. En ik zou bijna zeggen, je hebt een soort van daar een algemeen antwoord op gegeven, doet bijna tekort aan het pijn en het verdriet, et cetera, wat er soms achter al die verhalen zit. Dus dat is voor mij net zo'n worsteling. Het is niet zo dat ik zie in de geestelijke wereld, in dat geval gebeurde dat en dat. Nee, zo zie ik dat niet helaas. Nee, of misschien wel gelukkig.
Ja, dat is dat dan ook nog ergens dus de complexiteit of dat wat wij met onze mens zijn gewoon ook niet kunnen begrijpen, bevatten?
Ja, ik denk dat wij niet op alle vragen een antwoord krijgen. Tenminste, ik krijg niet, misschien jij wel, maar ik krijg niet op alle vragen een antwoord.
Nee, helaas ook niet. Nee. Maar ik had ook niet verwacht dat je antwoord op had. Maar ja, het is natuurlijk wel echt goed om te benoemen. Want het
is een heel reële vraag.
Het is natuurlijk alleen maar heel mooi van wauw, die engelen. Ja. Maar natuurlijk ook heel vaak dat je denkt,
hoe dan?
Nu was het handig geweest, maar zijn ze er bijvoorbeeld niet. Ja. Kan het ook misschien zo zijn dat we later in de hemel te zien krijgen, misschien wel hoeveel vaker er misschien wel engelen om ons heen waren dan we... Ja, dan gewoon beseffen.
Nou, los van of we dat te zien krijgen, ja of nee, dat is absoluut waar. Dus we hebben gewoon niet door waarvoor we beschermd zijn. En heel simpele dingen, en dat kun je in het natuurlijke trekken of je kunt het geestelijk trekken. Maar hoeveel bijna ongelukken er wel niet gebeuren.
Mm-hmm.
Dus ik ken verhalen van mensen die op bovennatuurlijke wijze geremd hebben voor een file. Dus die auto kon eigenlijk helemaal niet zo snel remmen. Dus hebben engelen daar ook mee te maken? Dat kan. En dat doet niks af aan de verhalen waarin zeg en waarom was er voor hem of haar geen bescherming toen en toen en toen? Ja, dat is een vraag die ten diepste gaat over en durf ik God ten alle tijden ook in deze situatie toch nog te vertrouwen, ook al snap ik het niet.
Dat vind ik sowieso wel, als jij het over engelen en mensen is natuurlijk heel verschillend. Maar de engelen hebben echt een soort gewoon rotsvast...
Rotsvast vertrouwen.
Onvoorwaardelijk vertrouwen. Ja. En wij mensen... Maar is het ook wat zij dan meer zien? Of?
Nou, zij kennen bijvoorbeeld ook geen genade. Als in genade om zonde te vergeven. Want dat hebben ze gewoon... Dus ze kijken... de Bijbel spreekt, geloof ik, ergens in Petrus over... Het zijn geheimen waarin zelfs engelen begeren een blik te werpen. Dus zij zullen nooit die reddende genade snappen... omdat ze niet weten wat zonde is. Want ze zijn vanaf het begin af puur gemaakt of goed gemaakt... en hebben nooit kwaad gekend. Dus reddende genade, daar moet ze volgens mij vol verwondering naar kijken. En wat leuk is om erover te zeggen is... toen God de schepping maakte, staat in Job 38... toen juichten de morgensterren en jubelden de zonen van God. Dus ik geloof dat engelen toen aan het juichen waren van... wauw, moet je eens kijken wat mooi. Op het moment dat iemand tot geloof komt, staat er, dan is er in de hemel blijdschap. Paulus heeft over dat we een nieuwe schepping worden. Dus het is net alsof de schepping dan weer opnieuw gebeurt en die engelen weer terugdenken aan Genesis van, er is een nieuwe schepping. Ja, we gaan weer juichen. Dus dat is iets wat engelen sowieso doen. Dat is waarom ik denk dat er vreugde bij engelen is op het moment dat er een nieuwe schepping komt. Omdat het doet herinneren aan die vreugde die ze hadden bij de schepping.
Maar dus de genade die...
Maar de reddende genade kennen ze niet. Nee, omdat ze gewoon nooit... ze zullen ons ergens ook bijzondere wezens vinden... dat ze denken, waarom kies je daarvoor? Want als je weet wat het goede is dat God heeft... Ik denk ze heel vaak soort van niet snappen... waarom wij keuzes maken die wij maken.
Ja. Snappen we zelf vaak misschien.
Nee, snappen we zelf soms ook niet. Nee.
Waarom we doen wat we doen.
Ja.
Maar je noemde al even van dat ze dus eigenlijk heel puur zijn en goed zijn. Maar ja... We zeiden al, we gaan het ook nog hebben over die andere geestelijke wezens. Waaronder natuurlijk ook de demonen. Die waren natuurlijk van origine ook engelen.
Ja.
Maar ja, die zijn niet door en door goed. Dus die hadden toch ergens dan toch een soort... Ja, hoe zit dat?
Ja, waarom is Satan rebels gekomen? Er zijn wel wat theorieën over. Ten diepste vind ik dat zelf niet zo'n interessante vraag... omdat het niks oplost. Het is net alsof je een soort van in de rol van Eva kruipt. En ze de slang heeft het gedaan. En een soort van verklaring vindt buiten jezelf.
Mm-hmm.
Voor waarom er kwaad in de wereld is. Dat Satan de aanstichter is van kwaad. Dat mogen duidelijk zijn. En tegelijkertijd, praktisch gezien, hebben wij gewoon verantwoordelijkheid gekregen. Satan heeft ook engelen. Het staat gewoon in de Bijbel. Satan heeft ook engelen. En dat zijn natuurlijk gevallen engelen. Dus de Bijbel spreekt over uitverkoren engelen. Nou, dat zijn de engelen die trouw zijn geweest aan, gebleven aan Jezus. En er zijn gevallen engelen die soort van ervoor hebben gekozen om met Satan mee te gaan in zijn rebellie. En ik geloof dat daar ook een bepaalde machtsstructuur is. Dus de Bijbel spreekt over verschillende plekken, over machten, tronen, krachten, et cetera. En als je goed de teksten uitpluist, zijn dat zowel toen Jezus alles schiep, dat wordt het genoemd in, geloof ik, Colossense 2. Maar ook wordt het soms voor de duistere kant wordt het gebruikt. Dus de machtsstructuur is denk ik door God gemaakt. Zo zie ik het. En die hele machtsstructuur is vervolgens in kwaad gedompeld daar waar het stuk betreft wat met Satan mee is gegaan. En daardoor is er nu een epische strijd, een galactic battle of een geestelijke strijd gaande om het voorwerp van Gods liefde, namelijk wij als mensen.
Daar gaat de strijd over.
Daar gaat ten diepste de strijd over. Satan heeft bedacht, als ik dat kan pakken waar God zo van houdt, dan heb ik hem. Dus ja, we zitten midden in die strijd. Iedereen ervaart dat van ongewild boos worden. Of dat je denkt van waarom moest ik nou weer zo'n uitbrander geven. Tot dat je denkt van waarom heb ik deze gedachte. Doe eens even normaal, et cetera, et cetera. Dus die strijd is heel reëel. Ja.
En jij vertelde dat je soms engelen ziet. Maar zie je dan soms ook demonen?
Heel af en toe, ja. Een van de voorbeelden, ik ben een paar keer in Vietnam geweest. En toen was ik daar op een gebedsmeeting. S'ochtends, zaterdagochtend hebben ze altijd een gebedsmeeting. En die hele ruimte was verlicht. Dus dan zie ik weer de lichte kant. En toen ging ik eigenlijk als het ware, mijn blik ging soort van naar boven toe. Dus ik bleef gewoon rondkijken. Maar in de geest ging mijn blik naar boven toe. Ik zag de lucht en dan zag ik een paar draken cirkelen. En die waren aan het klagen over het felle licht wat uit die gebedsmeeting kwam. Dus dat is eigenlijk de enige keer dat ik soort van kwade macht, niet de enige keer dat ik kwade macht heb gezien, maar dat is een keer waar ik soort van draakachtige wezens heb gezien.
Waarom zie je die veel minder?
Ik denk omdat mijn gaven, dus je hebt verschillende gaven. Het profetische tapt in de geestelijke wereld en je hebt de gaaf van onderscheid. En die gaaf van onderscheid heeft heel erg te maken met bronherkenning. En die gaven is bij mij niet zo sterk of niet zo sterk ontwikkeld. Dus mensen die een heel sterke gave van onderscheid van geesten hebben, die weten gelijk, dat is die demon. En bij mij is hij, natuurlijk, ik heb ook wel door als er iets niet pluis is, hè, het verhaal dat ik vertelde op de camping. Maar ik heb het niet zo instantaan als sommige mensen hebben. Als die bij een meeting zijn waar iemand is die midden in New Age zit, kunnen sommige mensen echt soort van op tilt slaan aan de binnenkant en helemaal onrustig worden. En ik heb dat niet. Ik kom er door de woorden achter. Hey, wacht eventjes. Ik hoor jou Jezus niet noemen. Wacht even. Je hebt alleen maar over liefde. Eventjes checken. Welke bron zit jij? Dus bij mij werkt het. Ik heb een andere gavenmix. Zo zie ik het zelf. Ja.
Wat is het belangrijkste om te weten van de tegenstander?
Dat hij in gemeen is. Dat hij overwonnen is. Is super belangrijk. Eigenlijk praten we nu over een nieuw boek wat ik aan het schrijven ben.
Oh.
Dus ik had het zelf niet bedacht, maar ik ben een boek aan het schrijven over geestelijke strijd. Vooral hoe praktisch daarmee om te gaan. En geestelijke strijd is eigenlijk heel vaak heel praktisch. Dus ja, dat begint met gedachten. Want dat is de plek waar Satan dingen kan implementeren. Dus het begint vaak met gedachten. Dus dat is goed. Dat is een gebied om goed om alert op te zijn. Maar eigenlijk zeg ik, alles wat aandacht geeft, gaat leven. Dus ga je soort van focussen op het kwaad, dan wordt het ook soort van groter. Ik zeg altijd,
zie je overal en alles.
Ja, dan zie je overal en alles in één keer, alles van het kwaad. Ik vind dat een leuk voorbeeld, wat ik de vorige keer genoemd heb, als geld tellen bij de bank. Vals geld ontdekken, dat doen ze door echt geld te tellen. Dus die bankiers die moesten vroeger echt geld tellen, heel veel echt geld tellen. En op een gegeven moment kregen ze een bundel, daar waren twee valse biljetten in. En dat tellen ze en ze voelden, dit voelt anders. Dus eigenlijk waren ze constant bezig met het echte geld, zodat ze het valse daarvan konden onderscheiden. Want dat voelt dan anders. Mm. En dat is echt ook mijn advies. Joh, ga je niet. Er zijn zoveel mensen die in complottheorieën. En er is zoveel kwaad waar je soort van in kunt verliezen. En dan heb je eigenlijk al stap 1. slag 1 bijna al verloren. Richt je op Jezus en vertrouw erop dat hij je wel gaat laten zien. Hé, maar dit past niet bij mijn hart. Dit is van de tegenstander.
Dat verdwijnt denk ik ook veel. Want dit kan natuurlijk ook bij mensen vaak wel echt een angst oproepen.
Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk al een van de strategieën die tegenstander heeft. Om gewoon een soort van je te imponeren. Of te laten zien, oeh, ik ben heel sterk. In mijn boek, De Geestelijke Wereld Ervaren, heb ik het over in de geestelijke wereld kijken. Het verhaal van Jozua en Caleb. Waarbij Jozua en Caleb totaal iets anders zien dan de andere 10 verspieders. Omdat ze in die geestelijke wereld kijken. En eigenlijk zeggen ze, kijk, er zijn daar van die reuzen. Onze God is sterker, dus die hakken we de pan in. En dus die kijken met heel andere ogen. En dat is denk ik waar ik luisteraars echt toe wil uitdagen. Joh, de God die met ons is. Nou ja, we zitten in de week rond Goede Vrijdag Pasen. Heeft de dood allang overwonnen. Hij is niet 100% uitgeschakeld. Maar dit is echt het juiste perspectief. De tegenstander is gewoon overwonnen. En heeft nog stuiptrekkingen. En die zijn soms heel vervelend en heel reëel in jouw leven. Maar we dienen een God die gewoon meer dan... die overwinnaar is, met de grote O. En wij, zegt Romeinen 8, zijn meer dan overwinnaar in hem.
Ja, dus jouw oproep is dus echt, richt je, ook als we het over engelen hebben, maar ook over demonen, richt je op Jezus.
Eigenlijk altijd. Dat is in het kort wat ik zeg. Richt je op Jezus en kijk door zijn ogen naar je omstandigheden. Dat is de meest zuivere en meest vreugdevolle manier hoe je naar het leven kunt kijken.
En hij laat dan wel zien, als er iets niet pluis is eigenlijk, hoe jij dat zegt, zonder dat je dus zelf helemaal daar...
En er zijn echt mensen die daar specifieke gaven voor hebben. Dus die zullen meer van het duister zien dan andere mensen. Dat is denk ik een alle meer functie in het lichaam van Christus. Dus voel je ook niet soort van... veroordeeld als je wel die duistere wereld ziet. Vaak heeft het dan een functie in je leven. Maar focus er niet op of bedenk altijd, Christus is sterker.
Ja, ook dan weer de blik op Jezus. We gaan naar wat reacties van thuis.
Itzke die schrijft, ik voel me tijdens dit gesprek weer in de sfeer van mijn dopen. Bij de voorbereiding stonden we met de groep klaar voor de doop. En op dat moment zag ik engelen in witte gewaden met trompetten in aanbidding rondom ons heen. Het was een hele belevenis en een bevestiging dat we daar werden ontvangen door God. Iemand anders die schrijft, ik moet terugdenken aan een avontuur van mijn moeder een aantal jaar geleden. Ze was af en toe wat warrig, maar nog niet dement. Ze was goed bekend in Zwolle en zou iets naar een winkel brengen. En mijn vader zou bij de auto wachten. Hij heeft een flinke tijd staan wachten en werd langzaam ongerust. Mijn moeder was gedesoriënteerd geraakt in de winkelstraat en wanhopig. Dan kwam een vrouw naar haar toe die vroeg waar ze moest zijn. Toen hebben ze samen net zo lang gezocht totdat ze de auto en mijn vader hadden teruggevonden. Toen mijn moeder zich omdraaide om haar te bedanken, was deze vrouw opeens verdwenen. Het was heel wonderlijk allemaal, maar wat zijn we dankbaar voor de engelen die op haar pad mochten zijn. En ik heb ook nog een aantal vragen geselecteerd die binnenkwamen. Iemand die zegt, is het ook zo dat het vaak voorkomt dat we, of dat het zou kunnen dat we engelen zien, dat we ze meemaken, tegenkomen, zonder dat we het besef hebben dat het een engel is?
Ja, ik denk dat heel vaak, sowieso natuurlijk, engelen zijn voor het grootste gedeelte voor ons onzichtbaar. Maar prachtig verhaal wat net werd gedeeld over, engelen kunnen ook in mensgedaante voorkomen. Een verhaal staat in Genesis 19 met Lot, die twee mannen eigenlijk huisvesting biedt. En in Hebreeën staat ook dat we soms zonder te weten engelen hebben gehuisvest. Dus engelen kunnen ook fysiek verschijnen. Ze kunnen plotseling verdwijnen en dan weet je, oh, die was een engel. Ik heb ook verhalen waarin de hele vrachtwagen in één keer met bestuurder verdwijnt. Nou, dan weet je heel duidelijk, oh, dit was een engel. Maar ik denk dat we veel vaker niet doorhebben dat ze voor ons aan het werk zijn.
Een andere vraag die binnenkomt is, een vriend van mij heeft het er wel eens over gehad dat hij een engel zag, maar ik twijfel of dat een echte engel was of misschien iets van de andere kant. Hoe kun je nou testen of een beeld of een persoon die je ziet een engel van God is?
Ja, dat is ook een mooie vraag. Johannes, in Johannes 4 geeft eigenlijk een heel mooie vraag om geesten te toetsen. Dus je kunt altijd als er een geest komt vragen, beleid je dat Jezus mens is. Dat was in Johannes 4, ik geloof vers 4 staat. En het staat erbij, zo kunnen we dus toetsen welke geesten van God komen. Dus er is in ieder geval in dat stukje een toetsvraag waarin je soort van in ieder geval persoonlijk kunt vragen, hey, Ben jij van God of blijf je dat Jezus in het vlees gekomen is?
Mooie vraag. Ja, Priska die zegt, wat mooi en duidelijk gesprek. Ik zou hier wel meer over willen weten. Wat zou je adviseren om te beginnen?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, allereerst, ik heb natuurlijk een boek erover geschreven. Hè, De Geestelijke Wereld Ervaren. Daarin staat heel veel over engelen wat je hier gehoord hebt. En nog veel meer. Dat kun je vinden op mijn website sanderwijster.nl. Het is ook heel leuk om zelf gewoon een studie te doen aan de hand van woorden uit de Bijbel. Dus ik raad mensen eigenlijk altijd aan, pak de Bijbel nou. Je kunt tegenwoordig heel makkelijk zoeken op Bijbelteksten rond engelen. Ga nou gewoon eens eventjes, pak eens een paar teksten om gewoon eens te ontdekken. Wat zijn de rode lijnen die we vinden over engelen?
En er zijn 300 teksten te vinden.
Er zijn 300 teksten te vinden. Maar,
Lekker Bijbelstudie.
Ja, maar Daniël is een boek waar het veel over engelen gaat. Openbaringen is een boek waar het veel over engelen gaat. En rond kerst heb je ontzettend veel engelen. Dus dat zijn drie accenten die de Bijbel legt rond engelen. Ja.
Dan tot slot nog één verhaal om mee af te sluiten. Het verhaal dat Tanja instuurde. Ze zei, ik fietste eens met mijn jongste dochter naar de tandarts en onverwacht stak zij over. Ze werd aangereden door een auto, maar mankeerde niets en ook haar fiets niet. Grote schrik, maar toch ook opluchting. En toen vertelde ze thuis, mam, het was zo gek. Toen ik daar op de grond lag, leek het net of iemand me optilde en een stukje verder neerlegde. En ja, in die tijd heeft ze ook wel een geestelijke strijd ervaren waar ze een engel bij haar raam mocht zien. Dat was voor ons een geruststelling om te weten dat ze daar beschermd werd.
Ja, mooi.
Bijzondere verhalen zo over engelen, over de voor ons vaak onzichtbare wereld. Nou, vandaag hebben we geprobeerd om hem misschien iets zichtbaarder te maken. En met alles wat we dus over engelen gezegd hebben, is dat eigenlijk super bijzonder dat ze er zijn.
Ja.
En met veel.
Met heel veel.
En dat ze ook, ja, dat belangrijkste ook is, zij brengen je eigenlijk naar Jezus.
Zeker.
Daar gaat het over.
Ja.
Sand, ik wil je ontzettend bedanken dat je dit thema vandaag met ons hebt willen delen. Je zei het al, meer is er over te lezen in jouw boek De Geestelijke Wereld Ervaren. Dan gaat het ook over profetie, waar we de vorige keer over gehad hebben. En je bent dus bezig met een nieuw boek.
Nieuw boek,
nou, die zien we dan. Wanneer ben je van plan? Wanneer weten we daar meer over?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben druk aan het schrijven. Ik zit op ongeveer een kwart. Dus ik denk dat we ergens na de zomer dat die beschikbaar komt.
Nou, dan... Dan zien we waarschijnlijk dan wel weer bij deze uitnodiging. Nou, dankjewel Sander voor je komst.
Graag gedaan.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.